En ga luisteren naar ons interview voor deze morgen, het 68e. Dat dan zal doorgaan met Guy Durante. En Patrick stelt hem even voor.
En uitgesteld relais weliswaar, maar dan zijn we toch blij dat we vandaag Guy Durante in onze studio hebben. Het was aangekondigd voor verleden week, maar goed, we zijn er dan toch. Welkom Guy in de studio hier te Maldegem. U bent niet van deze streek, geloof ik, hè?
Nee, ik kom dus van Limburg. Heel ver van hier. Zonder.
Heel ver van hier. En hoe bent u op het idee gekomen om Radio Saturnus met een bezoek te vereren?
Nou, het is zo dat wij dus over een lijst beschikken van je radio's. En dus daar stond dus ook Radio Saturnus tussen, in Maldegem. Dus ben ik nu ook maar contact genomen.
En die lijst, die wordt dan samengesteld door?
Fonogram, ofwel door een bepaalde vereniging die zich daarmee bezighouden hier in België.
We gaan daar voor het ogenblik nog niet direct op doorgaan. Dat komt straks bij het aspect hoe ga je een plaats eigenlijk promoten en zo. Want daar komt dan ook toch zeer veel om het hoekje kijken. Eerst nog even over jouzelf. Je hebt hier een stencil meegebracht met een aantal indrukwekkende gegevens op. Misschien is het interessantst voor de luisteraars als je zelf eens een greep doet uit jouw voorgeschiedenis. Dus je hebt muzikale studies gedaan. Je bent ook nog werkzaam overdag. Je hebt ook een dagelijkse taak. Je doet meer dan eigenlijk platen maken, om het zo te zeggen. Misschien even kort zelf. Jouw leven schetsen zeer kort.
Nou, het is begonnen, muzikaal althans, begonnen op mijn 5-jarige leeftijd. Mijn eerste school was dus wel een muziekacademie. En dan heb ik daar begonnen met piano te leren spelen. Notenleer. En dan ben ik verder gegaan tot conservatorium Brussel, Antwerpen. Dan is een examencommissie eerste en tweede graad gehaald. Dan is de BAM examens gedaan en zo verder. En momenteel nog altijd student. Dus in feite de ganse lijst om veel te veel om op te noemen. Nog altijd student dus in Maastricht, Nederland. En dat in de compositie en orkestdirectie.
Misschien even een korte tussenvraag. Misschien verraadt u het een klein beetje. Bent u van Belgische afkomst?
Ik ben van Belgische afkomst, absoluut. Ja. Ja, helemaal.
Ik had een Zuiders type ergens in u gezien, maar dat misschien de verbeelding van mij.
Nee, ik ben een echte Belg.
Je bent dus duidelijk iemand die een klassieke scholing gekregen heeft. Dus
ja.
Totaal iets anders dan vele zangers die ook vandaag de dag nog uit de grond komen als paddenstoelen soms. En er ook vaak even vlug weer in verdwijnen. Jouw carrière is eigenlijk geleidelijk aan opgebouwd, geloof ik, hè? Het is niet de eerste maal dat jij een plaat uitbrengt, maar je bent ook niet een man die om de haverklap met platen op de markt komt.
Nou, het is zo, Patrick, in die zin dat ik pas eigenlijk een plaat op de markt breng als ik heel erg overtuigd ben van mijn eigen compositie. En ik ben van nature uit, ben nooit tevreden van mijn eigen compositie. En met die laatste nieuwe single, die wou ik in feite niet op plaat uitbrengen, helemaal niet. Ik had wel een demo gemaakt in de studio in Brussel. En op een bepaald moment heeft dan de BRT2 Radio Omroep in Limburg die demo gedraaid. En er kwam een bepaalde reactie op van de firma Philips. En zo is het plaatje ontstaan, in feite.
Ik kan wel misschien aan de luisteraars verklappen dat ik ook regelmatig naar de BRT luister. Ik doe het dan beroepsgehalve min of meer, want de streek waar ik werk is natuurlijk niet ontvangen. De vrije radio's in die streek die zijn, als ik mag zeggen, beneden alle pijl. Dus ik luister naar de BRT. En ik heb deze week jouw plaat een paar keer toch opgemerkt. Dat is toch al een bewijs, min of meer?
Nou ja, ik heb in feite niet te klagen van de BRT, helemaal niet hoor. Dat valt echt goed mee.
Toch ook niet van de vrije radio's, hoop ik, want je hebt ons verteld dat het... Geloof ik jouw 73ste of jouw 74ste nu...
73ste, van je radio is, ja.
Die je aandoet, dus die plaat wordt toch wel al gedraaid van de stem.
Die wordt gedraaid, ja.
Men zegt soms, en men leest ook in de levensgeschiedenissen van die grote componisten en die grote klassieke muzici, dat zij praktisch allemaal zeer vroeg aan de muziek begonnen zijn. 3-4-jarige leeftijd zaten die mensen al aan de piano of met de viool op de arm. Ik geloof dat jij er ook zeer vroeg mee begonnen bent.
Ja, dus op mijn
hoe oud was jij?
5 jaar oud.
5 jaar.
Ja.
En van waar dan die interesse voor muziek? Waren jouw ouders muzikaal? Ben jij opgevoed in een muzikaal milieu of
Nee, dus mijn eigen ouders of familieleden, nog nonkel of tantes, die zijn dus beter muzikaal. Niemand in mijn familie is echt muzikaal, behalve mijn overgrootvader, die was wel violist. Oh ja. Misschien vandaar. Okay.
En vanwaar ging dan die interesse naar klassieke muziek? Want het moet toch gezegd dat zekere dag van vandaag klassieke muziek, en dan vooral ook bij jongere mensen, minder aanspreekt dan het populaire.
Het geeft maar
ja.
Doet dan.
Ja, je hebt dus wel niet de gemakkelijkste weg gekozen.
Nee, dus je bedoelt de klassieke richting, niet ja, de populaire ja. Richting. Hoe dat ontstaan is in feite.
Ja, waarom jij eigenlijk dan toch die klassieke tour bent uitgegaan?
U bent trouwens, als ik nog even mag onderbreken, ook op de populaire tour geweest. Daar kunnen we misschien straks nog even over hebben. Ook de eerste plaat die we gaan draaien is toch wel een heel ander genre dan hetgeen je nu doet.
Nou ja, dat is dus wel van het jaar 1965. Maar eventjes dat wel erbij aanhalen. Toen was ik dus destijds student in het Lemmens Instituut Mechelen, nu in Leuven. En dus ergens had ik financieel het geld nodig om mijn studies te betalen, althans. Want ik wilde op mijn eigen beentje staan. En dus om mijn eigen kot te betalen, ben ik dus gaan spelen als pianist met Brian en de High Five. Met zijn nummer Ponciana, dat hier in België toch 20 weken nummer 1 gestaan heeft.
Misschien kunnen we daar even nu gaan naar luisteren. Dus een nummer uit de jaren 60 in feite.
65,
de rijke ja. Periode, muzikaal gezien dan. Een periode waar alles in feite mogelijk was. Niet dat ik nu bedoel dat je single niet goed is. Maar ik bedoel maar, in die periode was muzikaal, dacht ik, alles nog mogelijk. Het was een hele rijke periode.
Nou, dit is inderdaad wel zo volgens mij toch wel. Als ik de muziek geschiedenis op verloop, de evolutie ervan. Dat de jaren 60 en 65 tot en met 68, 70 wel de beste jaren zijn geweest van de popmuziek. Mm-hmm. Dat die tijd wel echt nu wel voorbij is geschreven hoor.
En dat de periode rijk is bewijs ik ook wel door al bijna 2 jaar door te gaan op een zondagavond met muziek uit die periode. We gaan luisteren naar Brian en de High Five. Ponciana van Brian en de High Five, misschien voor sommige mensen niet zo onbekend, want die plaat heeft toch al iets gedaan in de tijd, geloof ik, Guy.
Inderdaad, ja, dus die heeft hier in België 20 weken nummer 1 gestaan, ja.
Ja. En wat was jouw aandeel daar precies in?
Ook als pianist op deze plaat.
Als pianist. Die groep is dan teloor gegaan?
Nou, wij hebben hier met Brian in België ongeveer 4 jaar rondgetoerd. West-Oostland, Brabant, maar ook in buitenland gezeten. Ik heb ook meegedaan met Jazz Beelze, wat een enorme leuke ervaring was. Ook een festival in Londen meegemaakt. En dan nou, is hij vertrokken in 1969. En in 1970 zijn we dan begonnen, dezelfde formatie als begeleider van Little Johnny, een jongetje uit Limburg. Mm-hmm. Nu bekend als Johnny Mitchell. En dan in 1971 dus, ben ik begonnen als pianist van Roger Baten, of nu beter bekend als P. Rogers.
P. Rogers. Je hebt ons verteld dat je van je platenfirma een lijst gekregen hebt van Vrije Radio's. Wij hebben van jou een toch wel indrukwekkende lijst gekregen met jouw biografie erop. En wat mij er ook in opviel, dat was in feite jouw dagelijkse taartjes als muziekleraar in de verschillende atelia die daar dus aangehaald zijn. We zouden dus kunnen zeggen dat jouw beroep een beetje aansluit, of andersom, dat jouw hobby, of mogen we het nog een hobby noemen, of is het meer dan dat al?
Nou, het is een maandelijks inkomen te lesgeven.
Ja, dus dat sluit dus wel bij elkaar aan.
Ja, absoluut helemaal volledig, ja.
En als leraar dan, daar word je uiteraard geconfronteerd met leerlingen van verschillende, ja, ik ga niet zeggen leeftijden, want die schommelen wel rond de 18 jaar allemaal een beetje, geloof ik.
Ja, dus ik heb enkel nog maar de laatste jaar studenten.
Ik kan mij nog mijn muziekuurtjes van het ateneum herinneren. En die werden dan meestal, niet alleen door mij, maar ook door mijn medestudenten, bekeken als, ik ga niet zeggen als verlof, maar dan wel als verlof in de studie. Dat je dus, het was meestal een uurtje waar alles mogelijk was.
Ja, ik weet wel wat je bedoelt, ja.
Ja, eruit dan.
Ja.
Ja, het duurt je wel ontspanning, hè. Nou, dat is wel heel erg veranderd sinds de opkomst van het VSO uiteraard. We hebben nu in het VSO de keuze tussen een kunstafdeling. En deze kinderen die deze keuze maken, is wel doelbewust gemaakt. Althans, tussen haakjes, volgens het PMS, waar ik totaal tegen ben. Dat kan dus wel kritiek geven, maar dat kan mij dus niet veel schelen in feite. En ofwel de mensenwetenschappenafdeling, dus 5 punten per week, 2 uur muziek. En dat is dus niet meer zoals vroeger liedjes leren of blokfluit spelen, maar wel echt muziekgeschiedenis leren. Het is een zware opdracht.
En de interesse van studenten, is die nog altijd even gering als vroeger? Of,
Nou, die is heel wat verbeterd hoor, absoluut. Want men heeft nu meer klasjes van 7 tot 8 leerlingen die echt doelbewust die richting kiezen.
Dat is wel iets dat nog altijd de mensen een beetje bijgebleven is. De vooroordelen voor klassieke muziek.
Nou ja, ik denk dat dat komt in feite door de hele achtergrond en de cultuur van onze eigen beschaving wordt hier in België. Men heeft nooit veel gedaan op dat gebied hier in België, toch niet vroeger althans. Want de meeste ouders die hebben nooit in feite interesse gehad voor de klassieke muziek of weet ik wat. Wel de volksmuziek, maar die is ook spijtig genoeg verdwenen.
En als we, nog één vraag, als we Guy Stultjes, zoals die echte naam is,
ja.
Van Brian en de High Five en van B. Rogers nu vergelijken met Guy Durante van jouw nieuwe single Passion, dan is dat toch wel een overgang, een bewuste keuze die je hebt gemaakt van de popmuziek, lichte popmuziek, naar de lichte klassieke muziek. Een bewuste keuze zeg ik, en ook misschien wel een moeilijke keuze. Moeilijk in die zin dat het misschien wel minder mogelijkheden biedt.
Nou, het is wel zo dat die keuze is wel doelbewust gedaan worden, omdat ik meestal in mijn repertorium van piano werken, met juist piano spelen, het romantische genre bespeel, zoals Chopin, onder andere Schumann enzovoort. En die keuze dus op die nieuwe single is dus wel ook echt de romantiek die mij heel erg aanspreekt.
We kunnen het niet echt klassiek noemen, dacht ik.
Nou, er zitten inderdaad wel heel veel klassieke dingen in hoor, en vooral aan de B-kant van de single. Maar het is wel dankzij de hulp van B. Rogers wel ergens in een modern kleedje gestoken.
Guy, wij hadden het er daarnet al over in de voorbereiding. En we zeiden toen, we hadden misschien beter in het Weekblad Vrijmalligen niet gesproken over klassieke muziek.
En ook niet over gitarist, want dat is ook een fout.
Ja, gitarist ligt denk ik nog ietsje beter dan de uitdrukking klassiek, uit vrees dus dat een deel van het luisterpubliek zal wegblijven. Vanwaar die, ik ga niet zeggen die angst, maar toch een zekere afstandneming ten opzichte van alles wat naar klassiek ruikt of ermee te maken heeft. Als muzikus, hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik neem dus geen afstand in feite van de klassieke muziek.
Niet dat jij, maar de mensen, dus de luisteraars. Vele mensen zeggen, ach, klassieke muziek is te elitair, is niet voor ons, geef ons maar de Leidse sleutelhaar.
Nou, het is inderdaad zo dat er nog heel veel mensen, moet ik zeggen, een bepaalde drempelvrees hebben om een concertzaal binnen te gaan. Dus denken, nou, ik hoor daar niet in thuis en zo verder, of ik ben niet goed gekleed daarvoor en zo, maar dat vind ik wel een beetje een, moet ik zeggen, ouderwetse opvatting. Trouwens, we hebben hier ook in België toch de enorme beweging jeugd en muziek. Die toch de kans biedt aan de jeugd en ook aan de ouders om heel goedkoop concerten per jaar te gaan bekijken.
Maar je haalt het zelf aan, je hebt ook iets te maken met jeugd en muziek. Je bent ook lid van de beheerraad jeugd en muziek Hasselt, evenals Henk. Maar mij is opgevallen, in mijn tijd toen ik zelf nog op de banken, op de schoolbanken zat, dat die jeugd en muziek dan toch ook zelden van de grond is gekomen.
En dat de leerlingen ook meestal naar die voorstellingen gingen met de gedachte, we moeten gaan om onze leraars een beetje goed te stemmen, maar dat ze niet zo direct gingen voor de muziek zelf.
Nou, het is inderdaad wel zo dat er een bepaalde jaren toch niet, althans bij ons in Limburg, dus heb ik toch het voorstel gedaan om schoolconcerten af te schaffen. Dus dat wordt bij ons niet gedaan, ook geen klasconcerten. Wat wel vroeger gebeurde in Limburg, dat tussen alle scholen van Hasselt, een stuk of 12 scholen, in een concertzaal werd geduwd en verplicht werd om te luisteren naar klassieke muziek. Nu is dat het systeem veranderd. Ik ga tot gewoon de klas af waar ik les geef. En wie dit wilt worden, nou ja, die wordt lid. Wie niet, die wordt geen lid. Maar die doet geen schoolconcerten meer.
Hoe zou dat komen, denk jij, dat jonge mensen zo'n huivering of zo'n afweer hebben voor klassieke muziek? Je hebt daarnet al iets gezegd over de scholen en ook over dat VSO. Ik geloof dat jij daar ook niet al te gelukkig mee bent met tendensen die zich afspelen in het onderwijs. Maar kan daar eventueel volgens jou een reden liggen? Dat jonge mensen eigenlijk van klassiek af, van muziek in het algemeen op school dan toch maar weinig kaas gegeten hebben. Heeft het onderwijs daar nog een taak te vervullen volgens jou?
Ja, inderdaad. Heel veel, er kan nog heel veel verholpen worden aan het onderwijs. Namelijk in feite, in die zin is het een nadeel dat men het vak muziek enkel maar laat zeggen, plaats heeft in die afdelingen die in feite minder waardig zijn. Het zou veel beter zijn, dan moest er een uurtje muziek voorzien zijn in de afdeling Latijn of Griekse afdeling, waar toch meer studenten zijn die meer, culturele achtergrond hebben. Is het namelijk zo dat de meeste studenten kiezen een afdeling menswetenschappen, met het uur muziek, 4 uur tekenen, dus een weinig opdracht per week. En in feite, dus, laten we zeggen, de overschot, die krijgen wij in onze handen.
Mm-hmm. Het is dus wel belangrijk om de mensen, de jongelingen, van zo jongs af aan mogelijk, aan dus warm te maken voor dat genre van muziek.
Nou ja, maar dan zitten we met een heel pak moeilijkheden hier, namelijk dat zou moeten gebeuren in de kleuterschool, Puttertuin en zo verder, lagere school. En daar wordt hier in België heel veel verwaarloosd op het gebied. Wordt niet meer niet toegepast.
Is het ook zo niet dat de ouders, dat de leraren, leraressen zelf niet zo klassiek bewust zijn?
Nou, ik weet niet dat bepaalt. Dus ik denk toch dat elke leraar in zijn opleiding aan de Rijks- en Maalschool krijgt al voldoende muziek, uurtjes per week. En moet het dat we inderdaad toepassen in praktijk. Dan kan me wel voorstellen dat bepaalde leerkrachten in de lagere school van die mening uitgaan. Nou ja, kijk, als ik ga zingen, dan gaan ze me uitdagen en zo verder. Dus ik ga beter niet zingen. En dan wordt het totaal verwaarloosd. Dus daar is in feite de fout van onze jeugd, dat ziet in feite echt gericht is klassiek.
Het is misschien een stelling die wij kunnen veralgemenen, ook tot alle vormen van kunst.
Ja.
Ik heb altijd het gevoel gehad dat het grootste deel van de leerkrachten en zo, dat die eigenlijk moeilijk het gevoel voor schoonheid weten over te brengen op hun leerlingen. Misschien zouden ook vakken die nu wel cerebraal gericht zijn, dus echte theorievakken, misschien valt ook daar een schoonheid in mee te geven die ik eerlijk gezegd vaak gemist heb op school. Alles werd ingekleed in het kader van de theorie en daar kwam eigenlijk weinig gevoel bij te pas. Zeker dan voor vakken die expliciet daarop gericht zijn, zoals muziek.
Inderdaad, dat is zo. We hadden dus over 2 jaar nog in het VSO de afdeling esthetica. Dus een uurtjes per week esthetica. Dat is ook verdwenen allemaal. En nou is het wel zo dat er moet zeggen, een bepaalde mentaliteit is van onze jeugd. Dat ze enkel maar zitten te blokken op wiskunde en al die andere vakken, fysica.
Het zijn ook de enige vakken hier waarop zij de vrees nog kunnen koesteren. Dat zij kunnen gebuist worden. Want men denkt,
nou,
je gaat nu iemand buizen voor muziek.
Nou, ik doe het wel.
Ja.
Nou, als iemand echt doelbewust de kussen maakt, nou, ik ga dus 2 laatste jaren kunstafdeling doen, heeft hij per week 4 uur muziek. Nou ja, als hij die kussen doelbewust doet en hij slaagt niet voor mij, ja, dan is hij gebuist.
Dat is misschien wel iets anders, dus richtingen die echt dan de muziek als hoofdvak hebben, hè? Maar stel nu in de andere richtingen.
Nou, het is wel zo dat in het algemeen staan alle vakken in het VSO gelijk. Mm-hmm. Zegt men wel op papier, hoor.
Ja, natuurlijk.
Maar in praktijk is het wel anders.
Ik stel voor dat we toch van de schoolbanken even afkomen. En nog eens gaan luisteren naar een werk van jou, Guy. Misschien kun je het zelf even aankondigen.
Nou, dat was dus een Belgische film. Die genaamd was Angst en Spoken berucht. En dus de BRT vroeg mij daar om muziek voor te maken. Ik heb de muziek gemaakt voor de film. De film is niet uitgebracht geworden. Wille van financiële redenen. Het plaatje wel. En de film en de plaat is wel een flop geworden, maar dat kan ik mee beter aan de luisteraar overlaten, hoor.
Oké, we gaan luisteren. En dat was Prelude uit de jammer nooit uitgebrachte film Angst in Spokenburgt. Zo staat het toch op de hoes. Toch een mooie compositie.
Zeer rustiek. Zie zo'n stuk, als je dat nu zelf componeert. Hoe gaat dat in zijn werk? Loop jij dan al maanden met een idee, met een bepaalde melodie? Of is dat eigenlijk ook vakwerk? Ga je dan aan de tafel zitten en dan begin je maar te schrijven op de notenbalk?
Nou, dat is een eigenaardige vraag, maar ik kan wel op antwoorden. Het kan zijn dus dat ik zelfs hier met het buiten gaan, een bepaald thema mee in mijn hoofd ineens heb. Mm-hmm. Dan thuis kom, dus ga opschrijven op papier. En dan komt pas het eigenlijke werk, het thema gaan, harmoniseren, gaan bewerken. En dat verkruipt inderdaad heel veel werk in. Dat kan soms maanden duren, soms jaren, soms een paar uurtjes. Zo gaat het in zijn werk.
En behalve het schrijven dus van nieuwe melodieën, heb je ons verteld, kun je dus ook klassieke stukken zelf herwerken, bewerken. Maar dat gaat dan niet zo eenvoudig, geloof ik, hè? Om dat te mogen doen?
Nee, inderdaad. Dus we moeten eerst de aanvraag maken aan ZBAM om een bepaald werk te mogen bewerken. En dat heb je dus ook gedaan. Onlangs maakte ik dus een bewerking van de symfonie van Haydn. De kindersymfonie van Haydn. Die wordt toegeschreven aan Jozef Haydn, maar ook aan Leopold Mozart. En dus dat werk is in handen van Oostenrijk en Duitsland. En bij gevolg is dus die bewerking van mij nog altijd niet goed gekeurd door ZBAM. Omdat het ligt in strijd met België, Oostenrijk en Duitsland. Wie is nu in feite eigenaar van die originele partituur? Dat is dus wel problemen, inderdaad.
En dan, we hebben het al gezegd, klassieke muziek of een dergelijk genre. Platen waarvan je niet meteen verwacht dat ze de hitparade induiken, moeten dan uiteraard toch een kans krijgen. Maar ik kan me voorstellen dat het nog moeilijker is om dergelijke muziek dan te gaan promoten. Dat er wel een beredeneerd plan moet achter schuil gaan om dan toch dergelijke platen bij het publiek te brengen dat ze kan appreciëren. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat doet de artiest daarmee? Wat doet de platenmaatschappij daarmee? Om dan toch ergens het product aan de man te brengen.
Nou, het is zo dus dat ik in feite niet te klagen heb, maar de firma Philips op een grond. Die heeft dus een bepaalde, moet ik zeggen, reclamecampagne gehouden over 2 maanden. Toch die 14 dagen duurde. Nog een week hierbij achteraf gekregen. En dan komt in feite het echte werk van mezelf uit in feite, zoals met de meeste waarschijnlijk zangers of zangeresjes of groepen, is het bezoek brengen aan al die radiostations, BRT, zenders Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Brabant, noem maar op. En dan is het juist, eigenlijk vind ik het jammer dat hij dan met bepaalde personen in contact komt, die in feite bijvoorbeeld punk gericht zijn. En dan kom jij met je plaatje af van Passion. En,
klinkt geen mooier voor de jonge mensen als je Passion zeggen.
Nou, maar inmiddels van de naam Gilles Garanti is Franse naam, is het Passion uiteraard. En nou vind ik het dan heel erg jammer dat er bepaalde mensen van de BRT zeggen, nou kijk, mijn tijd is punkachtig en ik draag dus geen, laten we zeggen, maar, nou ja, je weet wel wat ik bedoel.
Ja, ja. Je hebt al een hele trits vrije radio's afgependeld.
Ja.
Hoe werd jouw muziek onthaald? Was dat unaniem of kun je zeggen, ja, er is dan toch ook weer een variatie in de appreciatie bij die vrije zenders? Moet nou, je al zo eerlijk zijn om erop in te spelen?
Nou, inderdaad. Ik vind dat ik persoonlijk met die, nu vandaag nummer 73ste, vrije radio, dat men veel meer wordt, spontaner wordt ontvangen, veel meer wordt geapprecieerd dan in feite met de officiële zenders. Het is misschien wel een kritiek op de BRT misschien, maar ik heb wel iets van de klagen hoor, maar ik ben liever eerlijk in mijn antwoord op deze vraag. Nee, het valt echt goed mee met de vrije radio's en ik ben heel erg content dat die trouwens bestaan hier in België. Want moesten wij niet in België beschikken over vrije radio's, dat zou het voor veel mensen in de showbusiness een ramp zijn.
Heb jij, Guy, een idee over wat goede vrije radio is of zou kunnen zijn?
Nou, nee, dat niet. Daar heb ik nog niet over nagedacht, nee.
Dus ziet het misschien veel meer zakelijk dan? Als je zegt, het is goed dat er vrije radio's zijn, dan denk jij in je achterhoofd misschien, hoe meer vrije radio's er zijn, hoe meer mogelijkheden ik heb om een plaat gedraaid te krijgen.
Nou, het is namelijk zo dat een vrije radio, die kan dus lokaal gezien, ergens een plaat, meer spelen dan de BRT. Door het meer draaien van een bepaalde plaat, die sommige vrije radio's noemen een plugschijf of een toeters of noem maar op, een bepaalde naam toegewezen kregen, die of krijgt die op je plaat, dat het publiek na een bepaalde tijd je plaat wel gaat kopen in de plaathandelaar. Tegen als men op de BRT moet wachten en het nummertje wordt per dag, toch heb ik niet te klagen, 3 of 4 maal gedraaid, dat is heel erg weinig. Ja. En de spreekradio die kan bijvoorbeeld constant een ganse week een plaat om het uur draaien. Dat dus is heel erg.
Dat is toch wel een, als u het mij niet kwalijk neemt, een zakelijk standpunt dat u inneemt.
Ja, absoluut, uiteraard. Dat kan inderdaad zijn.
En loop je dan niet het risico, hetgeen we ook in de voorbereiding hebben aangehaald, de mensen als ze een plaat 20 keer per dag horen, om het dan maar misschien concreet of bombastisch te zeggen, als ze die plaat 20 keer per dag horen, dan gaan ze die plaat inderdaad wel mooi gaan vinden, maar is ze daarom dan mooi?
Nou, daar laat ik aan de mensen zelf over mijn eigen compositie. Ik weet niet of ze mooi is.
Nee, ik bedoel het wel algemeen, hè? Algemeen bekeken.
Nou, dat weet ik niet zo. Daar kan ik niet zo op antwoorden.
Ja. Nog zoiets, Iggy?
Ja?
Ik kan misschien de vraag van een goede vrije radio verleggen naar muziek. Telkens weer, ook als wij buiten onze studio's praten met vrienden en mensen over muziek, dan zeggen we wel eens, ach, jullie draaien dergelijke muziek. Jullie draaien smartlappen, niet goed. Jullie draaien te veel popmuziek, hoor dit voor, niet goed. Kun je daar zo'n onverdeling in maken? Is de ene soort muziek beter dan de andere? Wat is een kenmerk, of wat zijn de kenmerken volgens jou van goede muziek? Is dat aan genres gebonden of...
Helemaal niet hoor. Nou, ik denk dat alle stijlen even goed zijn, als ze tenminste goed gebracht worden. Maar dat is geen bepaalde regel al vastgelegd. En wat betreft de meeste opvattingen van verschillende opvattingen van de jeugd of bepaalde mensen waarmee je omgaat, die hebben ook hun eigen smaak in feite. Maar hebben in feite nooit zich aan toeleggen hoe ze in feite een bepaald werk ontstaan, ja. Of hoe ze het in feite met elkaar en zo verder.
Ik heb ooit eens gelezen, maar ik kan u niet meer zo meteen zeggen van wie het afkomstig was. Maar die zei, tja, de onderverdeling, smartlap, popsong, klassiek, ik maak die onderverdeling niet. Ik ken goede muziek en slechte muziek en daarmee is alles gezegd.
Nou, dat vind ik een beetje eigenaardige opvatting hoor. Trouwens, het zijn heel goede smartlappen. Het is namelijk zo dat een smartlap, die de meeste mensen niet graag horen, in feite toch wel dikwijls de... moet zeggen, een bepaald de, nou, is het juiste woord, een bepaalde realiteit naar voren brengt. Ik denk bijvoorbeeld aan, papa komt toch naar huis en zit niet te drinken en zo verder.
Maar inderdaad, Guy, eigenlijk, je bevestigt die uitspraak ook, hè. Dus hetgeen bedoeld wordt is, het is niet omdat iets als smartlap bestempeld wordt, dat het daarom per definitie slecht is. Hm?
Ja.
Smartlap kan ook geplaceerd worden bij goede muziek.
Absoluut. Het
spreekt wel een groot publiek aan, als ik even op je woorden mag nemen. Je zegt daar, smartlappen spreken de mensen niet zozeer aan. Ik dacht van wel, ik dacht dat smartlappen gericht zijn op de massa, op een enorm groot publiek.
Ja, maar dan is het inderdaad, zeggen, dan zit het toch wel hier in België op een soort, volgens mijn bescheiden mening hoor, toch wel op een massa-hypnose. En dan kunnen we namen aanhalen zoals Eddie Wally, noem maar op, en Zwarte Lola en zo verder. Zag er eens zonder naam. Nou, nee, dankjewel hoor.
Maar loop je ook niet het risico, wanneer jij nu klassieke muziek, een beetje klassieke muziek zou ik moeten zeggen, een goed woord is, ook niet het risico dat...
Ik maak me daar echt geen enkel illusie over. Helemaal niet. Nou, wie het goed vindt, vindt het goed. Wie het niet goed vindt, die vindt het niet goed.
Goed, we gaan de sluier van de plaat halen voor Maldegem. En we gaan luisteren naar Passion van Guy Durante. Dat was Passion van Guy Durante. Guy, jij verwacht er veel van, geloof ik, van die plaat.
Nou, ik maak me geen enkel illusie, zo heb ik nog al gezegd in dit gesprek vandaag. Ik maak me geen illusie over die plaat, helemaal niet hoor.
Ik dacht nogthans dat jij terecht veel van die plaat mag verwachten, want ze spreekt me wel aan.
Nou, het is zo dat met in het algemeen, waar ik kom, de plaat goed onthaald wordt.
Ja.
Maar ik maak me daarover geen illusie, want toch niet hier in een land als België.
Ga je een beetje de Richard Kleiderman tour op?
Nou, daar gaan we weer met dezelfde vragen die ik vaak krijg te horen. Nee, ik ben helemaal geen Kleiderman. Daarom heb ik dus met opzet deze single dus op gitaar laten uitvoeren. Ja. En niet op piano. Alhoewel de volgende single wel weer een pianonummertje zal zijn.
Goed, die single is er nog niet. Je single loopt goed, terecht, nog een keer. Als we nu even dat gaan vergelijken met andere singles van andere mensen. De campagne die jij hebt gevoerd voor jouw single, die ligt volledig een beetje bij jezelf. Je hebt er zelf de moeite moeten voor doen. Je hebt zelf die 73 vrije radio's moeten aflopen. Er komen er waarschijnlijk nog achter Saturnus. Je bent zelf aan de BRT moeten, aan die grote BRT-deur moeten aankloppen, waar het meestal niet zo goed aan de andere kant van de deur gehoord wordt dat je klopt. Als we dat nu gaan vergelijken met die andere Belgische artiesten, zeg jij dan, het is heel moeilijk om in België te kunnen doorbreken?
Nou, inderdaad, ja, hier in België is het heel erg moeilijk om echt door te breken. Trouwens, de beste muzikanten die wij in België hebben, die gaan toch allemaal naar het buitenland.
Ja, ze gaan naar het buitenland.
Of het wel, of een wiltje, uiteraard, hier in België is een vast publiek.
Ja.
En ja, nog andere.
Maar dat zijn gevestigde waarden en feiten die het meer moeilijk hebben.
Joar is ook eens, men zie je al 20 jaar, 30 jaar hier in België staan. Die mensen hebben een bepaald punt bereikt hier in België. Maar als beginneling is hier in België inderdaad echt heel erg moeilijk iets te bereiken. Mm. En moet men dus wel kijken naar het buitenland, wat ik dus ook van plan ben te doen uiteraard.
Is het daarom dat er zo weinig aflossing staat te wachten voor onze Belgische artiesten? Of ligt dat ook een beetje aan het vacuüm dat er nu toch wel is op de Belgische platenmarkt?
Nou, ik denk, moet ik zeggen dat hier in België, laat ik het zo zeggen, om de vraag niet helemaal juist te beantwoorden, eigen product van eigen bodem, dit wordt gewaardeerd.
Nee.
Ik denk bijvoorbeeld aan heel veel grote talenten in België die naar het buitenland zijn. Bijvoorbeeld een van mijn vrienden, François Glorieux uiteraard, nee. Fantastisch pianist. Nou, die mensen is hier in België jarenlang niets geweest.
Is er ook geen groot contrast tussen een Biltura en wie nog, die aan de top staat, en de kleinere massa? Een contrast dat dan ook door de grote mensen een beetje wordt gecreëerd. Een Biltura, is die bereid om beginnende artiesten op te vangen, om hen de kansen te bieden die hij niet meer nodig heeft? Of zijn die mensen een beetje elitair, een beetje, hebben zij een dikke nek, om het heel populair te zeggen?
Nou, ik denk dat de Biltura heel zuiver staat op ons gebied. Maar ik weet wel van andere zangers die dus een bepaald budget hebben op een bepaald moment. Wel heel veel andere artiesten die iets willen, of jongens of meisjes of groepjes, gaan uitpersen tot en met. Dat zit hier in België een soort van maffia gedoe, inderdaad, ja. En ook de politieke kwestie.
Hier, wij zijn hier in Vlaanderen en hier in Maldegem zitten wij dicht tegen de grens aan. Hoe kijk jij naar het Nederlandse aanbod? Ik heb de indruk dat de Nederlandse zangers en zangeressen en groepen, dat die veel beter aan hun trekken komen. Komt dat omdat het talent in Nederland groter is? Of komt dat door dat chauvinisme, dat de Nederlander graag eigen bodem mensen hoort?
Nou, dat is vooral het chauvinisme in Nederland hoor, absoluut. Dat is daar meer aanwezig dan hier in België.
Mm-hmm.
Veel meer. Trouwens, de ervaring heb ik opgedaan in die zin dat ik hier dus, toen ik nog studeerde in Antwerpen conservatorium, dat daar de leerkrachten allemaal mensen zijn met een dikke nek op de eerste plaats. Mm-hmm. Ze denken dat zij huid van huid zijn. En nu, sinds dat ik 2 jaar studeer in Nederland, in Maastricht, is de ervaring namelijk zo dat ik les krijg van een beroemde dirigent, Anton Kertjes en Lucas Vis, mensen die al jaren in het vak staan. Nou, die mensen die zijn dood eenvoudig, moet zeggen, spontaan tegen elkaar, dat is schieuw, vader met jou en zo verder. Tegen hier in België, even altijd zo, van hier sta ik, daar sta jij.
Mm-hmm. Goed, we gaan toch stilaan moeten afronden. Misschien kunnen we ter afsluiting een kort stukje laten horen van de B-zijde van jouw single Passion.
Ja.
Die dacht ik, of heb ik dat verkeerd begrepen, origineel bedoeld was als A-zijde, of is dat gewoon een fout van de drukker geweest?
Het is gewoon een fout geweest in feite, in die zin dat ik de voorkeur gaf om Passion als A-kant te maken.
Ja.
Maar Van der Kramp vond dus wel beter dus mijn Librechain 4 om als account te gebruiken. En achteraf is dus mijn standpunt dus toch wel bewezen dat Passion commercieeler is. En misschien interessant voor de luisteraar, de uitvoerders op deze single, dat zijn dus de studiomuzikanten van Ademo, die Nino nog altijd hem steeds begeleiden.
We gaan luisteren. En dan misschien nog over deze plaat een kort artikeltje uit een van onze Vlaamse kranten. En die zeggen dan: de foto op de hoes van de plaat van Guy Durand lijkt wel een beeld van David Hamilton. Sfeervol, intiem, teer. En zoals de hoes is ook de muziek, zeggen zij. Instrumentaal met knap gitarenspel, boordevol romantiek en met een zwoel klinkend koortje. Passion doet zelfs de meest koppige armhaartjes reageren. Net zoals de A-kant is ook de flip Melodie pour une jeune fille, een compositie van diezelfde mensen, Guy Stoetjens, Roger Baten en Leo Kaerts. Dus een Belgische productie. En over dat tweede nummer zeggen zij dat het dus dezelfde richting uitgaat, zodat die mensen besluiten met de aanrader: als je rustig en relax wil worden, alleen of met z'n twee, laat je dan wegdijnen met deze Passion van Guy Durand. Misschien hebben de luisteraars dat in dit uur ook kunnen doen. Rustig wegzakken en dan toch informatie omtrent muziek, zowel klassiek als meer populair, van deze man afkomstig uit Limburg.
Goed, we gaan moeten afronden, Guy Durand. En alvast heel hartelijk bedankt voor je komst. We hopen dat jij de kansen krijgt die je ook verdient in de Belgische muziekwereld. In de kleine, soms beklaagwaardige muziekwereld hier in België, jammer, maar het is nu eenmaal zo. Misschien kan jij ook jouw aandeel daarin vertegenwoordigen of vastgrijpen, wat toch ook altijd een probleem is.
Nou, ik ga er nog niet op antwoorden hoor. Maar ik vond het alleszins heel erg fijn vandaag hier te zijn in Radio Saturnus in Maldegem. En ik kom beslist nog eens terug met mijn volgende single hoor.
Goed, we kijken vol verwachting uit. En die plaat zal zeker ook nog in Maldegem te beluisteren zijn.
En hopelijk wordt deze primeur voor Saturnus een even grote voltreffer als afgelopen zomer met het nummer van Codolf. Hoe noemde die mensen? Dat was ook een primeur en dat is een pophit geworden. Wie weet.
Nou, afwachten.
Bedankt Guy
en succes.
Succes. En wat de luisteraar betreft ook aan de Gent een woord van dank voor het luisteren. En graag tot volgende week.